Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham.
Gulpener is jarig. Ze zijn 200 geworden. 8 generaties met een eigen koers. En dat maakte het een succesvol en bijzonder familiebedrijf. Gulpener viert het met een boek, een groots hopfeest en een jubileumbier. En wij hebben de directeur zelf te gast in deze uitzending, Jan-Paul Rutten. In dit eerste radiouur spreek ik ook met Mischa van Horen over de Impact Fair die hij volgende week in de jaarbeurs organiseert. En duurzaam schadeherstel. Waarom zou dat bij ondernemers beter op de kaart moeten staan? Paul Westerik van ASR legt het ons uit. Het is weer dinsdag 11 uur. Dit is dus De Ondernemer Live. Mijn naam is Robert van den Ham. En wie goed geluisterd heeft, weet dat ja, duurzaamheid de rode draad is in dit eerste uur.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
Ik vertelde het al, de vlag kan uit, want Gulpener bestaat 200 jaar. Maar Jan-Paul Rutte, directeur van het familiebedrijf en te gast in deze uitzending, om daar toch maar even direct mee te beginnen en alle twijfel weg te nemen. Is het echt 200 jaar of stiekem toch 199 plus 1?
Ja, Robert. Het is 200 jaar. Laten we daarmee beginnen. We vieren niet voor niks dit jaar.
Ja.
Maar we waren wel inderdaad even verrast toen wij dieptearchieven indoken in onze brouwerij. Toen bleek dat echte vergunning, de toestemming van koning Willem I, pas in 1826 gegeven is.
Juist.
Maar toen wij iets verder hebben doorgezocht, bleek dat onze eerste brouwer, de heer Smeets, Laurens Smeets, wel al een jaar van tevoren stiekem bier aan het brouwen was in het dorp. Dus dat moment hebben we maar ter harte genomen en vandaar de 200 jaar.
Toen kon dat nog, hè, stiekem bier brouwen.
Ja, een beetje stout was het wellicht.
Heel goed. Oké, dan mag het inderdaad feest zijn, ook in deze uitzending. Daar gaan we het straks uitgebreid met je over hebben. Want als er nu iemand tegenover mij zit die eigenlijk chirurg was, maar toch het familiebedrijf instapte en anno nu de directeur van de Gulpener is, ja, dan ben jij dat wel. Dan is er de route waar we ook alles over willen weten. Want hoe is dat zo gekomen?
Ja, dat is een tijdje geleden, maar het klopt. Ik zat in het eind van mijn chirurgieopleiding. En het was eigenlijk zo dat ik al een paar jaar meedraaide in de Raad van Commissarissen. We 4 commissarissen en 1 daarvan is familielid. En ik zou mijn tante opvolgen in de Raad van Commissarissen. En dat viel samen met de laatste paar jaar van mijn chirurgieopleiding. En door die Raad van Commissarissen meetings kwam ik dichter op het vuur. En leerde ik meer en meer de uitdagingen kennen en de spannende dingen die er speelden in de brouwerij. En eigenlijk begon daar mijn vlammetje steeds harder te branden. En dat had ik zelf niet zien aankomen. Maar het was mijn vrouw die mij daar op een gegeven moment op attendeerde. Die zei, goh, je hebt het zoveel over die brouwerij. Moet je daar niet eens wat serieuzer over na gaan denken? En toen viel bij mij het kwartje.
Kijk, en was het alleen de vrouw des huizes of toch ook pa Rutte die zei van, joh, zoon lief, zou je niet toch eventueel mits maar...
Nee, dat was een gepasseerd station. Die gesprekken zijn er zeker geweest. Dat is gelukkig nooit gepusht. We hebben er altijd de vrijheid gekregen om onze keuzes te maken. Ik had echt heel duidelijk voor de chirurgierichting gekozen. Dus dat was een gepasseerd station voor de familie.
Helder. Je bent inmiddels de 8e generatie die bij het familiebedrijf is betrokken. Ik las een interview met jou, met BusinessWise, met jou en je vader Paul, 80 inmiddels, die ook nauw betrokken is, een aantal interessante quotes. En ik haalde 2 quotes van hem bij. De eerste van je vader was, we leven in een maatschappij waarin het streven naar groei beperkt zou moeten zijn, omdat die altijd ten koste gaat van anderen.
Ja. En ik denk dat is al een paar jaar oud, die quote. Ja. Ik denk dat het alleen maar duidelijker is geworden in de maatschappij waarin we zitten. Volgens mij branden we de aarde redelijk snel op met z'n allen. En dat is niet nodig. Maar groei lijkt de drijver te zijn onder onze economie en onze maatschappij. En dat leidt daartoe. Wij zijn daar niet per se van. Groei kan belangrijk zijn in bepaalde fases van je bedrijfsvoering. Maar hoeft niet per se de enige drijfveer te zijn.
En wat betekent dat in de praktijk?
Nou, bijvoorbeeld de laatste 10, 20 jaar zijn wij qua totaal volume verkoop zijn we eigenlijk niet zozeer gegroeid. We zijn wel andere type producten gaan verkopen. Dus veel meer speciaal bieren. We zijn begonnen met kombucha. Dus we zijn eigenlijk margerijkere producten gaan produceren. Waardoor we een gezonde bedrijfsvoering hebben tot op de dag van vandaag. Maar het is niet dat wij per se volume technisch gegroeid zijn. Dat vinden we ook een vorm van groei. Zonder dat je per se het milieu meer gaat belasten.
En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld aandeelhouders achter de schermen? Of de familie die zegt, zoals je eigenlijk nu ook al aangeeft, groei is niet direct een doel op zich, maar onderaan de streep zal er toch iets moeten overblijven.
Ja, gezonde bedrijfsvoering is natuurlijk essentieel. Als je dat mist, dan kun je de tent sluiten. Dus winst maken is uiteraard een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. En daar gaan we ook praten op dat tot op de dag van vandaag goed lukt.
Helder. En dat lukt goed.
Ja, zeker.
Mooi. De tweede van je vader die uit het een interview met Businesswise haalde. We hopen een voorbeeld voor anderen te zijn. Wij gebruiken open source techniek. Het mooiste is als mensen hier langskomen. Hoe sneller ze ons kopiëren, hoe beter.
Ja, dat heeft te maken met het nieuwe brouwhuis. Ik noem het nog steeds het nieuwe brouwhuis, maar het is in 2020 geopend. En dat is het meest duurzame brouwhuis van Europa geworden, met een paar hele spannende innovatieve technieken. We zijn geen klein bedrijf, maar zijn er ook niet mega groot. Dus wij denken niet dat wij met onze bedrijfsvoering nou echt de wereld aan het redden zijn. Maar we kunnen wel laten zien dat dingen mogelijk zijn. En in die innovaties zitten technieken waar andere brouwers nooit voor zouden kiezen, omdat er gewoon geen bewijs is dat die technieken goed werken. Maar we willen dan toch laten zien dat het werkt. En het liefst worden we dan ook gekopieerd. Want op het moment dat mensen ons beginnen te kopiëren, dan hebben we wel echt de impact.
Ja, is dat dan ook een soort van trots ook nog als dat gebeurt? Dat kopiëren van, oké, we waren het voorbeeld.
Ja, zeker.
Goed en voorbeeld.
Dat is eigenlijk ook wel een van de kernredenen waar de energie in het bedrijf vandaan komt. We durven graag stappen te nemen waar anderen nog niet aan toe zijn. En daar staan we echt 's ochtends voor op. En dat vormt een soort van algeheel trots ook in het bedrijf. Dat is een hele leuke energie.
Ik vertelde net al bij de intro van deze uitzending dat de rode draad in deze uitzending duurzaamheid is. Als we nou kijken naar je vader, dat is eigenlijk de man die duurzaamheid binnen Gulpener op de kaart heeft gezet. Jij hebt dat ook, je neemt dat over. Neem ons eens mee hoe dat van vader op zoon in de bedrijfsvoering is gegaan.
Ja, dat is begonnen mid jaren 90, toen mijn vader heel bewust heeft gezegd van, nou, kijkend naar de wereld en de bedrijven, de grote bedrijven in de wereld die eigenlijk maar met één ding bezig zijn, het gaat alleen maar om winst. En andere dingen uit het oog verliezen, hun mensen, de regio waarin ze zitten, de impact op een regio, de impact op het milieu. Zei dat wil ik anders doen. En hij is toen gaan zoeken naar de juiste modus. En dat heeft bij ons de eerste stappen naar duurzaamheid toen teweeg gebracht. Een belangrijkste stap in die tijd was dat we zijn gaan werken met lokale boeren. Dus al onze grondstoffen komen uit 40 kilometer omtrek van ongeveer 25 boeren waar we sinds de jaren 90 mee samenwerken. De brouwgerst, een aantal andere graansoorten, maar ook de hop bijvoorbeeld. Daar zijn we tot op de dag van vandaag de enige mee in Nederland. Maar daar is eigenlijk het duurzaamheidszaadje geplant. Wat dan bijzonder is, we zijn natuurlijk tientallen jaren verder, is dat zo'n bedrijf op een gegeven moment dat DNA overneemt. Dat begint ergens, dat moet ergens top-down beginnen, zeker in die tijd.
Ja.
Maar het bedrijf neemt dat over en het wordt echt onderdeel van het bedrijf. En op een gegeven moment komen er ook mensen solliciteren om die kernwaardes.
Kijk.
Dus een bedrijf groeit echt verder in die richting, als je het serieus meent en ook echt doet. En daar ben ik eigenlijk ook mee opgegroeid thuis. Het was onderwerp van gesprek aan de keukentafel toen mijn vader die stappen nam. Waren wij met onze generatie, neven en nichten en mijn zussen, net aandeelhouder. En ik weet nog dat hij een poging deed om uit te leggen waar hij naartoe wilde met dat duurzaamheid. Maar ik zag alleen maar van die holle ogen en klapperende oren van, waar heeft die man het over? En gaan we dan meer bier verkopen? Ja, dat weet ik niet. Niemand heeft het geprobeerd. Nou, wordt het dan goedkoper? Dat weet ik ook niet.
En over welke periode praten we nu?
Mid jaren 90.
Ja, ja, ja.
Dus door het toch te doen, en dat kan dan in een familiebedrijf, dan kun je daar de ruimte voor creëren. Zet je die eerste stappen en groei je daar als kind ook mee op. En wordt het op een gegeven moment ook onderdeel van je eigen waardes. In een ander gezin had ik die waardes misschien minder opgebouwd. Maar bij ons zat dat er eigenlijk van vroeg af aan al in.
Je vertelde al, de medewerkers gaan dan uiteindelijk ook vanzelf mee? Of hoe ging dat?
Nee, niet vanzelf. Dat heeft denk ik heel veel energie gekost. Ik weet dat er een jaar is uitgetrokken om die plannen te maken en ook te laten landen binnen het bedrijf.
Ja.
Ik weet dat er ook toen een aantal mensen weg zijn gegaan, omdat ze gewoon geen enkele hel zagen in dit soort geitenwolle sokkenachtige praktijken.
Okay.
En dat is misschien vervelend op dat moment, maar dat is ook nodig dan. Want je moet het doen met een groep mensen die er wel in gelooft. En je hebt een deel die denkt, nou, we gaan het maar eens aankijken. En uiteindelijk zie je dat daar ook overtuiging ontstaat in de loop der jaren.
Heb je de indruk dat de consument zich dit realiseert? Is dit volgens jou ook een reden voor de aankoop van juist jullie bier. Deze benadering van duurzaamheid, overigens sinds 2023 zijn jullie B Corp, hè? Ook dat.
Ja.
Maar is dit een, denk je, aankoopargument om het zo even te benoemen voor de consument?
Die consumenten zijn er zeker. Ik noem dat de donkergroene consument. En die zijn echt heel bewust bezig om duurzame merken te kopen. Dat zie je bij bepaalde categorieën heel sterk. In bier is die categorie is er wel, maar die is relatief klein. Mensen kopen over het algemeen een biertje omdat ze het lekker vinden, of omdat hun vrienden het drinken, of omdat het een leuk etiket heeft. En dan duurzaamheid komt echt pas op de tweede of derde plek. Dus voor bier is het iets minder belangrijk dan ik zelf in het begin altijd verwacht had. Maar je hebt die donkergroene consument, dat is een redelijk kleine groep, maar die wel heel bewust daarop kiest.
Als ik kijk op jullie website, dan dragen jullie het echt nadrukkelijk uit. Ik kom eigenlijk al beginnen met alles gericht op de toekomst. Op een groene toekomst, op een duurzame toekomst. Het is duurzaamheid troef op jullie website. Dus mijn vraag daarbij is ook van hoe draag je dit ook verder uit? En misschien wel juist in een jubileumjaar als dit.
Ja wij proberen echt de duurzaamheid, de lokaliteit. Want lokaal is met name een hele belangrijke basis voor onze duurzaamheid. Proberen we echt te vieren. Dat doen we bijvoorbeeld ook door de jaarlijkse hopoogst. We hebben in het tweede weekend van september altijd de hopoogst bij ons. Bij de familie Wouters. Dat is de familie die de hop voor ons teelt.
Ja.
En daar komen, je kunt bijvoorbeeld geholpen naar Vrunt worden. Dat is ons vriendenprogramma. En dan heb je allerlei voordelen. Maar een van de voordelen is dat je eigenaar wordt van een hopland. En dan mag je hem ook zelf komen oogsten. Dus dat doen we met 300 vrijwilligers. Die dan op zondag de hele dag voor ons hop komen oogsten. Of met ons hop komen oogsten. En dan bouwen we een festival omheen. En op maandag halen we alle onze horeca-ondernemers naar Gulpen om samen met hun de hopoogst te vieren. Dus het is ook een feest om het zo te mogen en te kunnen ondernemen. En dat proberen we op dat soort manieren wel uit te dragen.
Ja mooi voorbeeld. Ik gaf al aan 2023 B Corp. Dat is natuurlijk een traject wat je in moet gaan als bedrijf om je B Corp te mogen noemen. Hoe is dat verlopen?
Daar hebben wij ons redelijk in verslikt.
Okay.
Daar zijn we in 2019 of 20 al mee begonnen. Wij dachten dat wel even te doen. Want wij dachten met alles wat wij aan duurzaamheid doen, is het een kwestie van die oefening goed invullen. En dan zullen we er zo wel zijn. Maar we gingen helemaal nat in de eerste sessie. En we hadden dat keurig ingevuld. Het was redelijk technisch, het hele verhaal. Het was een enorme exercitie om alles in te vullen. Maar uiteindelijk werden we op heel veel punten afgestraft, omdat we het niet vergrendeld hadden in onze organisatie. Dus we deden wel heel veel, maar we hadden het nergens gedocumenteerd. Of er waren geen aftekenlijstjes van. Of het was dat niet in protocollen verwerkt. Dus wij verloren heel veel punten omdat we het gewoon niet vergrendeld hadden binnen de organisatie. Daar hebben we ongelooflijk veel van geleerd. Daar hebben we ook een specialist bijgehaald die ons begeleid heeft in dat traject om dat wel goed te organiseren. En de tweede keer zijn we, ik meen, met 94 punten heel mooi geslaagd. Maar daar hebben we al een paar jaar over gedaan.
Ja, en als we dit dan weer terugvertalen naar support vanuit je mensen, je personeel. Het feit dat jullie bedrijf zo'n logo mag dragen, B Corp, helpt dat ook in?
Ja, zeker. Maar je moet het wel uitleggen. Want ja. B Corp is over het algemeen nog redelijk weinig bekend. Zeker bij de consument. Nog te weinig in mijn optiek.
Ja.
Daar doen wij zoveel mogelijk aan. Het staat bij ons op ieder etiket ook dat we B Corp gecertificeerd zijn. Dus ook de gemiddelde medewerker kent het niet. Dus je moet het wel echt uitleggen. En wij zien het echt als het meest toonaangevende signaal dat je kunt afgeven als je als bedrijf serieus bezig bent met duurzaamheid. Dus we zijn er heel trots op. En je ziet ook wel dat het in de business-to-business gesprekken ook wel echt impact kan hebben.
Daaraan gekoppeld aan B Corp en ook aan jullie duurzame plannen. Jullie hebben gesteld om in 2030 fossielvrij te brouwen.
Ja.
Hoe realistisch is dat doel nu nog?
Nou, dat hebben we in 2016 op papier gezet.
Precies.
Toen we dat op papier zetten, hadden we eerlijk gezegd nog geen flauw idee hoe we dat moesten realiseren. Maar daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Want doordat je die stip op de horizon zet, gaan mensen erover nadenken die daar van tevoren helemaal niet mee bezig waren. Dus dat door het juist te gaan zeggen en te publiceren, komen mensen in beweging. Heeft geleid tot het meest duurzame brouwers van Europa dat we in 2020 hebben geopend. De fase 2, waar we nu nog middenin zitten, is de toevoeging van warmtepomptechnieken. Begin vorig jaar hebben we een eerste unit geplaatst met nieuwe koelingen en een eerste warmtepomp. En die maakt van de restwarmte van de koelingen, maakt die 90 graden warm water, die warmtepomp. Er komt over een maand of twee, drie een tweede warmtepomp aan. En die maakt van die 90 graden warmte 130 graden hitte. En dan hebben we voldoende hitte om het hele brouwhuis mee te faciliteren. Dus dan is het brouwhuis volledig fossielvrij. En dan hebben we eigenlijk de sleutel te pakken voor de rest van de brouwerij. Zullen nog een paar kleine investeringen moeten volgen om echt totaal fossielvrij te worden. Maar het zit wel in handbereik, zeker als de volgende warmtepomp staat.
Waar haal je al die expertise, al die kennis vandaan?
Wij hadden hem zeker niet in huis. Maar ook dit is begonnen met een stip op de horizon zetten. En dan gaan mensen in eerste instantie ontkennen dat zoiets kan. Of ze zeggen dat we daar te klein voor zijn en onze budgetten daar niet bij passen. Maar mensen gaan er ook over praten. En dan komen er mensen op je pad die daar wel veel van weten. Dus we hebben misschien ook wel een beetje geluk gehad. We zijn in contact gekomen met een hele goede specialist op subsidiegebied. Waardoor we ook hele mooie subsidies hebben verkregen voor die innovaties. Maar we zijn ook in contact gekomen met een bedrijf uit Noord-Limburg die hele innovatieve warmtepomptechnieken maakt. Die warmtepomp die wij krijgen van 130 graden, die wordt nog nergens gebruikt. Het is de eerste die gebouwd wordt. Dus het is een beetje geluk, maar het is ook dingen durven als doel durven stellen. En dat heeft ons enorm geholpen.
En moet ik me dan ook voorstellen dat je ook met bijvoorbeeld met collega bierbrouwers contact over hebt? Over hoe jullie dit aanpakken of zij? En dat je daar van 1 en 1 3 kan maken?
Nee, je moet het eerder bij andere branches zoeken. Want okay. Bierbrouwers zijn over het algemeen redelijk conservatief. Als het gaat om dat soort innovaties. Omdat ze ook vaak invloed hebben op het eindproduct. En dat zijn dan de risico's die wij overwegen. En waar wij dan vaak een extra stapje durven nemen. Om te laten zien dat dingen wel kunnen. Dat is bij die warmtepomptechniek ook een duidelijk voorval daarvan. Ja.
Hoe is het überhaupt het contact met de collega bierbrouwers? Ik kan me een quote van Freddy Heineken herinneren. Die dan kennelijk in die tijd nog wel met de familie Swinkels veel contact had. Die ook zei van, ja, ik ben niet zozeer jaloers op jullie bier, maar wel op jullie naam. Want dat is een internationale naam, die kun je heel makkelijk uitspreken. Heineken ligt wat ingewikkeld. Nou ja, the rest is history, oké. Maar is er veel onderling contact met de grote en de kleine bierbrouwers in jullie markt?
Dat hebben ze toch niet slecht gedaan in de loop der jaren.
Precies.
Er is veel contact. Wij zijn eigenlijk als enige brouwerij in Nederland lid van twee brancheorganisaties. De Nederlandse brouwers, daar zitten de 14 grotere brouwers in. Daar gaat het veel over regelgeving, wetgeving en alles wat daarmee te maken heeft. Gezamenlijke flessenpoelen in de markt. Dus dat is heel erg gebaseerd op zorgen dat de branche goed kan functioneren, goed georganiseerd is. Maar we zitten ook bij Kraft. En Kraft is de organisatie van de kleine brouwers. De hippe, moderne brouwers. En daar vinden we eigenlijk de passie voor het bier. Die vind je niet zozeer bij de grote brouwers, maar wel bij de kleintjes. Dus dat is een totaal ander type brouwer dat je daar tegenkomt. En de combinatie vinden wij heel leuk en interessant. En in die zin hebben we ook heel veel contact. We brouwen ook veel met kleine brouwers. Een keer of twee per jaar brouwen we een collaboration brew, zoals we dat zeggen. Dan ga je met een andere brouwerij samen een recept verzinnen. En dan maak je eenmalig een mooi bier en een mooi feestje erbij. En dat zijn wel hele leuke dingen.
We gaan het in het tweede uur hebben ook over de toekomst, hè, van de branche waar jullie werkzaam in zijn. Maar als we nu even kijken naar de wat korte termijn en de jaren die je nu directeur bent. Dat je nu directeur bent van Gulpenen. Wat heb je nou vooral zien veranderen? Ook in die markt. Hè, want het is natuurlijk waanzinnig veel gebeurd. Er zijn ook wat kleinere biermerken ook bijgekomen.
Ja.
Wat is nou de grootste verandering die je hebt gezien in jouw jaren als directeur?
Ja, de explosie van de craftbrouwers, van de kleine brouwers. Die hebben heel veel goeds gedaan voor de biercultuur, voor de speciaal biercultuur. Die was wat klassiek. We waren in de jaren 80 een van de eerste die speciaal bieren ging brouwen. Maar eigenlijk sinds de jaren 2000, de laatste 20 jaar, is die echte craftontwikkeling ontstaan met moderne, hippe, gave producten.
Ja.
Dus dat vinden wij een hele positieve ontwikkeling. Je ziet ook wel de opkomst van alcoholvrij bier. Wat gewoon een belangrijke ontwikkeling is voor onze branche. We hebben daar echt een goed alternatief voor mensen die geen alcohol willen drinken. Dat begon met een pilsachtig biertje bij de grote brouwers. Maar dat is uitgegroeid tot een heel breed portfolio aan allerlei speciaal bieren die alcoholvrij zijn. En dat is wel een hele leuke, nieuwe, creatieve ontwikkeling die ook voor de branche heel belangrijk is. Want de consumptie van alcohol staat wel wat onder druk.
Ja want hoe zie je dat, die ontwikkeling van juist dat alcoholvrije bier? Dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een nieuwe markt.
Ja, dat is een nieuwe markt. Ja. En in die zin hebben we als brouwers een goed alternatief. Hè, waar de spirits en de wijnmakers eigenlijk geen echte alternatief hebben. Hebben we daar als brouwers een alternatief dat echt omarmd wordt door de consument.
Ja.
Dus daar zijn we blij mee. Dat is echt een goede ontwikkeling. Wij hebben als brouwerij in die fase zijn wij wat afhoudend geweest in eerste instantie. Eigenlijk omdat we toen bezig waren met de switch van klassieke speciaalbierbrouwer. Toch op die trein te stappen van die craftbrouwers met gave nieuwe recepturen. En ik heb op een gegeven moment ook als brouwerij overwogen van willen we nou meteen mee op die alcoholvrije of willen we een eigen niche zoeken?
Ja.
Dat is de reden geweest dat we met kombucha begonnen zijn. Wat in ons geval een suikervrije frisdrank zonder alcohol is. Met heel weinig calorieën. Dus dan heb je echt een hele gezonde frisdrank te pakken. Later zijn we ook op die alcoholvrije bieren verder gaan ontwikkelen. En eigenlijk doen we nu beide.
En over nieuwe doelgroepen gesproken daar ook bij. Kombucha, is dat dan misschien ook, want dat is ook een hele grote doelgroep, vrouwen?
Nou, dat is beide.
Ja.
Het is vooral jong.
Okay.
Het zit vooral bij de Gen Z, zou ik maar zeggen. Dus de gemiddelde 30er of 40er zul je nog niet zo heel vaak kombucha zien drinken. Maar het is een niche die wel serieus aan het groeien is. En dit jaar zijn we ook echt heel mooi aan het uitbreiden in retail. Dus daar zit ook een hele interessante groei in.
Dankjewel, Jan-Paul Rutten, tot zover. We praten straks met je verder over onder meer de festiviteiten rond het 200-jarig bestaan van Gulpener en de toekomst van het bedrijf en je branche.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
Meer dan 100 exposanten, meer dan 140 sprekers, 7 podia, 40 exclusieve ronde tafelsessies met CEO's en een verwachte toestroom van 10.000 bezoekers. Dat is de Impact Fair 2025 in cijfers van 3 tot en met 5 april in de jaarbeurs in Utrecht. Organisator Mischa van Horen rolt er de groene loper uit en hebben we nu te gast in de studio. Mischa, welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Mischa, jij bent de initiatiefnemer van de Impact Fair, die is er straks voor de tweede keer. Neem ons eens mee in je drijfveren om dit te willen of misschien wel moeten organiseren.
Oh, de drijfveer. Ja, nou, dat is wel grappig. Ik reed hier naartoe naar de studio en toen kwam in de auto dat gesprek ook weer op gang. Dat het is gewoon tijd voor het positieve verhaal. Als je kijkt naar de wereld, ligt doemdenken gewoon een beetje op de loer. Hè? Iedereen die zijn nieuwsapps opent of televisie kijkt, die denkt, nou, poeh, komt het nog wel goed? En in mijn bubbel, zeg ik altijd, ja, het is ongetwijfeld een veel te kleine bubbel, maar in mijn bubbel gaat het echt best wel goed. Ik kom de hele dag alleen maar de meest bijzondere mensen tegen die allerlei gave, impactvolle initiatieven hebben. En ik dacht, volgens mij, alles wat je aandacht geeft groeit. Laten we nou eens proberen de spotlight te zetten op wat goed gaat, in plaats van al dat negatieve verhaal. En misschien is het, ik zeg tegenwoordig, misschien ben ik bewust naïef. Dat zou heel goed kunnen. Dan gaan we alsnog met z'n allen. Hè? Maar dan gaan we toch in ieder geval liever met een goed gevoel. En dat is wat ik heb gedacht. Dus ik heb gedacht, ik moet een podium creëren waarop we mensen die op een waanzinnige gave manier bezig zijn om een beetje de wereld een beetje beter te maken, dat we die mensen een zo groot mogelijk voetlicht geven. En dat is eigenlijk de oorsprong van wat we de Impact Fair noemen.
Belangrijk thema daarbinnen, ook binnen het woord impact, is duurzaamheid. Als we dat nou koppelen aan het bedrijfsleven, wat is dan jouw beeldvorming van bedrijfsleven en duurzaamheid? Hoeveel opvoeding hebben we daar nog te doen, Mischa?
Nou, het is wel grappig, want het woord duurzaamheid heeft natuurlijk zeker in deze context een heel specifieke betekenis. Maar de allereerste keer dat ik met veel goede doelen sprak over een samenwerking met het bedrijfsleven, dus waar ideeel en commercieel elkaar ontmoet, gebruiken zij het woord duurzaamheid in de vorm, in de betekenis van langere tijd. En volgens mij is dat wat we met elkaar binnen het bedrijfsleven zouden moeten afstemmen. Van laten we nou eens ons committeren voor de langere termijn. Want we gaan niet binnen no time zwarte cijfers draaien. Het gaat geld kosten. Het wordt eerst misschien wel minder. Maar uiteindelijk denk ik voor de langere termijn, voor de toekomst van Nederland, van de toekomst van de wereld, is het goed als het bedrijf duurzaam investeert.
Ja, nou ja, naast jou staat de directeur van Gulpener, Jan-Paul Rutten. Over duurzaam investeren gesproken hebben we het ook net uitgebreid gehad. Ik zou bijna zeggen, van zo'n evenement, Impact Fair, gaat ook jouw hart sneller kloppen. Want dit is wat je wil uitdragen.
Ja, klinkt wel heel goed. Ik ben er niet geweest, dus het is wel
je bent uitgenodigd bij deze.
Ja. Heel goed. Ja.
Nee, zeker. En koppelingetje naar de bedrijven die er zijn, Mischa. Wie heb je overtuigd om naar die Impact Fair te komen?
Nou, we hebben dus de Impact Fair is best een groot evenement. Het is de grootste, wat wij noemen, impact experience van Europa. Dus ook de enige. Dus daarmee automatisch de grootste. Maar wat we hebben gezegd is, je hebt in Amsterdam heb je een museum, dat heet het NEMO. Dat is een Science Experience Center, waar je wetenschap kunt ervaren. En dat werkt als een trein. Daar staan rijen voor de deur. Kinderen willen daar naar binnen. Als jij tegen je kinderen zegt, ga naar een museum, dan zeggen ze nee. Maar ga je mee naar het NEMO, dan zeggen ze ja. Dus we hebben gezegd, dat willen we ook doen, maar dan met impact maken. Dus we hebben gezegd, we willen een Impact Experience Center creëren, waar je impact maken kunt ervaren en kunt beleven. Dat is nu in het tweede jaar uitgegroeid tot een evenement in de jaarbeurs. Dat is onder te verdelen in twee hallen. En in de ene hal hebben we dus een experience center met 108 exposanten, wat je net al mooi opzonde. 140 sprekers, 7 podia, verdeeld over 3 dagen, zo'n 10.000 bezoekers. En in een andere hal, specifiek zeg ik dat tegen jou, hebben we dus de Leaders Exchange. En dat is een plek waar beslissers bij elkaar gaan komen. Omdat helaas het ook nog steeds zo is dat uiteindelijk we het hele bedrijf, om het hele bedrijf enthousiast te krijgen, je ook toch de top van het bedrijf mee moet krijgen.
Zul je nodig hebben.
Ja. Dus de bottom-up revolutie, die voeden we ook. Hè? Dus het is ontzettend belangrijk. Dat is zeg maar hal 3. Het is ontzettend belangrijk om iedereen binnen de organisatie aan te zetten en draagvlak te hebben. Maar uiteindelijk moet toch het leadership, CEO's, executive, bestuursvoorzitters, directie, die moeten het ook willen. Dus we hebben gezegd van volgens mij is het heel erg belangrijk. Goed volgen doet goed, of een goed voorbeeld doet goed volgen. Dat we ook binnen dat domein de mensen die al heel goed bezig zijn, bijvoorbeeld de CEO, nu afzwaaiend CEO van de Albert Heijn, Marie van Egmond, die echt met dat beter eten een heel verhaal heeft neergezet, dat we haar in gesprek laten gaan met andere CEO's, met andere executives, zodat ze van elkaar kunnen leren, kruisbestuiven, geïnspireerd kunnen raken, vragen kunnen stellen aan elkaar die alleen maar aan elkaar gesteld kunnen worden. He, dus een kleine anekdote in dit kader is dat we vorig jaar met een van onze hoofdsponsors, AFAS Software, in gesprek waren. En die zeiden van het is voor ons ontzettend moeilijk om te leren van andere bedrijven, omdat wij best wel een uniek bedrijf zijn. Maar zij kunnen natuurlijk leren van de wat grotere organisaties. Maar ja, die moeten er dan wel zijn. Dus je kunt niet verwachten dat een grote corporate van een MKB'er iets per se kan leren. Misschien ook wel op detail, maar meer van het is ook leuk als corporates met elkaar verbinden.
Jan-Paul, herken je dat?
Ja, ik luister heel graag naar anderen en ik leer daar ook heel vaak veel van. Ja. Zowel groot als klein moet ik zeggen. Ik leer, dus in dat gebied vind ik dat MKB'ers ook wel eens het goede voorbeeld kunnen geven aan de grotere bedrijven. Maar heel mooi dat daar zo'n plek voor is. Heel bewust gekozen.
En wat we dus willen is dat we ook er is nu ook een plek voor zeg maar de social enterprises. Dus de organisaties die eigenlijk goed doen in hun missie hebben geborgd. Hè? The Good Role. Tony Chocolonely, Dopper, dat soort organisaties. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd wat we daarvan echt kunnen leren. Waarbij we dus wel focussen op het woord zaken doen. Dus we gaan wel ook zaken doen, maar dan met impact. Dus impactvol zaken doen. Hoe doe je zaken? Kan je goede zaken doen en impactvol zijn tegelijkertijd? Kan dat? En als dat kan, zou iedereen dat niet gaan doen dan?
Ja.
En hoe kom je erachter wat dan wel werkt, wat niet werkt? Kunnen we van elkaars ervaringen leren? Kunnen we samen partneren, kunnen we versnellen daarmee? Dat is eigenlijk heel erg interessant.
Ja, dat vind ik wel heel mooi. Want we hebben het toen straks ook even over gehad over moet je nou willen groeien of niet. Maar groei is natuurlijk fantastisch op het moment dat je het heel gezond kan doen. Met toevoeging aan de natuur. En dit is waar bedrijven eigenlijk vaak de mist in gaan. Een fantastisch product. Maar dan ontstaat er geen groei. En juist de bedrijven die de verkeerde invloed hebben in de wereld, die groeien enorm. Dus ik vind het heel mooi dat je ook op die manier zoekt naar gezonde bedrijfsvoering en groei.
Ja, en dat is dus ook wat we hebben dus een opstelling gemaakt. Wij noemen het ook heel expliciet. Het is geen conferentie. Maar het zijn gesprekken, rond tafelgesprekken. Dus we hebben een situatie, we hebben 6 kassen van die doorzichtige greenhouses. En daar kan jij vanuit Gulpmer in gesprek met bijvoorbeeld de mensen van Natuur Inclusief. Wat een op zichzelf staand een heel ander verhaal heeft. Maar waar zitten dan wel die raakvlakken? En hoe kun je dan wel verbinden? En wat kan je dan van elkaar leren?
Ja.
En met wederzijds begrip, dat is ook belangrijk. Hè? Want wij zeggen ook van uiteindelijk, we snappen ook dat het een wereld is waar het ook over commercie moet gaan. Dus ik heb ergens wel eens een keer gezegd van als goed doen commercieel aantrekkelijk zou zijn, dan ging iedereen het doen, vermoed ik zomaar. Dus hoe kunnen we dat creëren? En dat zei ook de oprichter van Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling. Die zei van you got to have a good business before you do good. En dat merk je nu ook, dat heel veel van die social enterprises worstelen met hun cijfers.
Ja.
Waardoor ze toch eigenlijk meer bezig zijn met geld verdienen dan met de wereld redden.
Je vertelde net al, van je zit eigenlijk in een hele positieve bubbel. En dat kan bijna ook niet anders als je kijkt welke bedrijven en ook op C-level mensen je aan boord hebt straks in de jaarbeurs bij de Impact Fair. Dat zijn bedrijven natuurlijk al begonnen zijn. Die hebben eerste stappen gezet, misschien nog niet genoeg. En misschien zijn het nog kinderstapjes. Wat te doen met al die bedrijven die er eigenlijk ook hadden moeten zijn, Misha? Is dit een boodschap die je kunt...
Ja, nou ja, dat is het hele idee. Volgens mij, kijk, het kan niet groot genoeg. Want we moeten een beweging zijn, een beweging creëren van bedrijven die zich, wat B-Lab zo goed zegt, die zichzelf als een soort force for good zien. Dus als merk met je core business en met bijvoorbeeld je personeel. Hoe kun je met je personeel impact maken? Hoe kun je vanuit je core business meer impact maken? Zij die al voorop gaan in de strijd moeten als voorbeeld dienen voor al die andere mensen. Dus wat is het dat hen dan tegenhoudt? Er is bijna niets te bedenken wat je tegen zou houden om bij te dragen. Maar ik in de tijdgeest, ik heb het van heel dichtbij nu gehoord, dat wat er in Amerika nu gebeurt, toch wel een soort vertragende factor heeft. Nou, ik zou het heel mooi vinden als jij dus als bedrijf daar gevoelig voor bent, omdat je misschien wel heel veel business hebt in Amerika, hoe je met zo'n thematiek omgaat. En ik zou je dan juist willen uitnodigen om te komen, om ook, en dat is ook een sfeer die we willen creëren, om ook je kwetsbaar op te stellen en ook gewoon te durven. Om te zeggen van joh, we vinden dat spannend. We moeten genoeg omzet maken, want anders dan kunnen we onze bedrijfsvoering niet handhaven. Dat gaat waarschijnlijk dan ten koste van onze duurzaamheidsambities. Hè? Het uitstellen van die CSRD-omnibus is daar ook een goed voorbeeld van. Ja. Dus hoe werkt dat dan? En dat gesprek, kwetsbaar, echt met elkaar in gesprek gaan en elkaar respecteren, dat wil ik graag faciliteren. En dat kan alleen maar als allebei de spectra tegenover elkaar aan tafel zitten. En wij noemen het dus ook geen discussies, maar dialogen. Omdat je moet van elkaar leren. En we hadden vorig jaar... Sorry, ik praat veel. Hè?
Nee, joh, helemaal goed.
Vorig jaar hadden we een heel gaaf gesprek tussen de voorzitter van de branchevereniging van plasticproducenten. Dus de voorzitter van de branchevereniging van plasticproducenten, die in gesprek ging met de Plastic Soup Foundation. Dat is gewoon water en vuur in essentie. Maar ze zeiden allebei, we moeten met elkaar in gesprek blijven. We moeten met elkaar in gesprek gaan. We moeten iets met het domein plastic. Daar moet iets mee gebeuren. Dat wil iedereen. Alleen wat dan? En in welk tempo? En waar gaan we nou naartoe? En door dat gesprek wat zij met elkaar hadden op de Impact Fair 2024, is er nu een soort routekaart samengesteld waar ze allebei nu in geloven. Waarbij ze dus ook naar elkaar toe hebben uitgesproken. We snappen dat dit het tempo is waarin het gaat. Dat we niet morgen af kunnen stappen van plastic. Nou, toen dacht ik, ja, hier gaat het dus om.
Ja.
Dat is opbouwend.
Ja.
En dat is waar, denk ik, de wereld naar snakt. In plaats van dat gepolariseer, gewoon hoe gaan we samen werken? Samen maak je meer impact.
Ik zie aan je gezicht, Jan-Paul, dit is jouw verhaal.
Ja, ik word hier wel blij van.
Ja, precies. 3 en 4 april in de jaarbeurs. Blok hem nog even, je agenda. Michel, nog even verder, want dit is natuurlijk een prachtige doelstelling en ook een resultaat van vorig jaar. Welke mensen zou je nou het liefst volgende week nog met elkaar in contact willen brengen om zo'n resultaat te boeken? Of wat zie jij aan de gasten die je nu hebt straks als ideale optelsom wat tot een oplossing moet leiden?
Toch, jeetje, wat stel je goede vraag. Ja, kijk, uiteindelijk is het idee dat dit een viering is, een feest is van het snijvlak tussen ideeel en commercieel. Dus we hebben straks goede doelen, we hebben stichtingen, verenigingen, vermogensfondsen, social enterprises, MKB, MKB Plus, corporates. Iedereen komt tegelijkertijd samen om met elkaar te verbinden en conform de SDG's, hè, je hebt SDG 17, Partnership for the Goals, met elkaar op zoek te gaan naar waar zit nou onze waarde, hoe kunnen we aan elkaar verbinden. En dat is wat ik zou wensen. Dus als we straks weglopen van de Impact Fair, het is 6 april, we zijn aan het opruimen, dan zou ik het heel tof vinden als commercieel en ideeel elkaar hebben ontmoet en duurzame samenwerkingen zijn aangegaan met elkaar.
Laten we wat namen noemen ook van de mensen die op het programma hebben staan volgende week. Die ook met elkaar in gesprek gaan en waar ik dus ook als bezoeker bij kan zijn tijdens die discussies. Kun je wat voorbeelden geven, Misha?
Nou ja, we hebben dus die Leaders Exchange.
Ja.
Dus laten we daar even mee beginnen. Dus daar zitten we zeggen gewoon, ja, mensen met de beslissers. Dus mensen die toegang hebben tot budget en beslissingsbevoegd zijn om over dat budget ook te beslissen, te besluiten. Dan heb je daar Albert Heijn, de Royal Swinkels, om in jouw straatje te blijven, Nespresso, Tony Chocolonely, de Postcode Loterij, Triodos Bank, allemaal van dat soort organisaties die dus, ja, samen met mensen die daar ook zijn in gesprek gaan over thema's die voor hun relevant zijn. Dan heb je in de andere hal hebben we dus die 140 sprekers. Dus dan moet je echt voorstellen, dat zijn keynotes van onder andere Eloïse van Oranje, die komt. Hans Stegeman, hoofdeconoom van Triodos Bank. Barbara Baarsma is daar. De auteur van de nummer 1 bestsellerboek van management boek.
Van het jaar.
Ja, dus, ja, dus allemaal van dat soort organisaties. En dat zijn ook allemaal interactieve colleges, waarbij jij als bezoeker meteen heel concreet tools en handvatten krijgt hoe je vandaag nog meer impact kunt maken. Dus dat, het wordt heel praktisch. We gaan pragmatisch zijn met elkaar. Want dat is denk ik wat heel goed is. En dan hebben we dus nog 108 exposanten. En dat zijn ook allemaal verschillende type organisaties. We hebben B-Next, wat er gewoon echt een hele gave commerciële afvalverwerker is, die dus over hun eigen core business zeggen, wij gaan van afval een verboden woord maken.
Kijk.
En dat, denk ik, nou, dat werkt gewoon ontzettend goed. De Postco Loterij, Triodosbank, Albert Heijn zijn ook exposanten. En dan een hele grote groep wat ideële organisaties. Dus de goede doelen zoals CIMAVI, de Plastic Soup Foundation, Trees for All, Just Dig It. Nou ja, het houdt niet op.
Mooi. Dan heb je 2 vakbeursdagen en nog een publieksdag op de zaterdag, 5 april.
Ja, ja, de publieksdag is ook belangrijk, want we hebben natuurlijk het nu over het bedrijfsleven, wat ik denk in deze context ook heel logisch is. Maar uiteindelijk heb je als mens, als consument, als particulier, als gezin, heb je ook wel echt een verantwoordelijkheid. Het maakt wel uit wat je doet en gedrag doet ertoe. Dus willen we heel graag, we hebben het geframed als de huishoudbeurs voor impactmakers. Hè, willen we gewoon heel graag een leuk, gezellig, gaaf dagje uit zijn. Dus je komt met je hele gezin, 3 generaties, kom jij naar de jaarbeurs en dan kan je de hele dag je echt vermaken op het impactdomein. Maar aan het einde van de rit weet je dan wel precies wat het is dat jij kunt doen. Want dat is onderzocht door CBS. Dat de 67% van de Nederlander intrinsiek wel gemotiveerd is om het goed te doen, maar niet precies weet wat het is dat ze kunnen doen.
Ja.
Dus het ontbreekt ze aan handelingsperspectief. En dat gaan we gewoon oplossen. Handelingsperspectief, ja, dat is wat wij hier hebben. We hebben het antwoord op de hoe-vraag, hebben we een hele beurs voor ingericht.
Precies.
Kom langs.
Ja, helder. Dankjewel Mischa van Horen van de Impact Fair. Op impactfairnederland.nl lees je al informatie over het event in de jaarbeurs. En wie weet zien we je daar. Want op 3 en 4 april maken wij er live radio van 12 tot 3.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op New Business Radio.
En het is ook een thema in deze De Ondernemer Live, duurzaamheid. Het speelt en ook gelukkig maar een steeds grotere rol binnen het bedrijfsleven. Ook als het aankomt op schade. Hoe kan herstel plaatsvinden met zo min mogelijk impact op het milieu? Ook daar hebben we Paul Westerik voor in de studio. Hij is contractmanager duurzaam schadeherstel bij ASR. Paul, welkom.
Dankjewel, Robert.
Paul, allereerst, wat maakt schadeherstel nou precies duurzaam? Of vrij vertaald, hoe verschilt dat nou eigenlijk van traditioneel schadeherstel?
Nou, in die zin dat wij een netwerk hebben met schadeherstelbedrijven die aangesloten zijn bij Groen Gedaan. Groen Gedaan is een keurmerk waarin bedrijven zich voor aan kunnen melden. En dan worden ze helemaal doorgelicht op hun duurzame acties. Dus dat is 1 garantie die wij geven, dat de reparateurs die komen, dat die aangesloten zijn en dat die gericht zijn op duurzaamheid. En repareren boven vervangen. En laten we wel zijn, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland die dat ook doen. Maar wij kiezen ervoor om het netwerk in te richten met Groen Gedaan herstelbedrijven.
Heb jij de indruk dat er voldoende bewustzijn is onder ondernemers als het gaat om dat duurzaam schadeherstel?
Lastige vraag. Ik ken veel ondernemers. Prijs is altijd wel belangrijk.
Ja.
Dat is iets waar wij nou eigenlijk net een beetje van weg willen blijven. Natuurlijk is prijs belangrijk. Maar de reparabelheid en het duurzame effect daarvan, dat is voor ons belangrijker dan soms dan prijs. En ik denk dat we met elkaar in een fase zitten waarin het langzaam begint te beseffen dat we het ook op een andere manier kunnen doen.
Ja.
En dat er dus ook vele technieken zijn om een duurzame oplossing te vinden met elkaar.
Ja, we hebben een polletje op ons LinkedIn-kanaal gedaan. Daarin stelt dat 36% van de ondernemers erop hebben gestemd een verzekeringsmaatschappij inschakelen bij schade in het bedrijf. Brugtje daarbij, dus de vraag die ik je net ook al stelde, waarom duurzaam schadeherstel juist voor bedrijven zo belangrijk is. Maar hier blijkt ook nog wel heel veel onbekendheid met het fenomeen. Vandaar ook jullie campagne.
Ja, dat is 1.
Ja.
Ik denk dat een ondernemer eigen is dat hij het natuurlijk zelf wil oplossen.
Ja.
En dat een ondernemer zijn eigen netwerk wel heeft voor heel veel gevallen. Maar goed, dan praat je vaak over geplande situaties. En waar wij mee te maken hebben als verzekeringsmaatschappij is natuurlijk een event. En een waterschade of een brandschade. En die komt nooit gepland. En wij hebben juist bedrijven die kort cyclisch kunnen werken. Die erop ingericht zijn 24 uur per dag klaar te staan voor jou als ondernemer. En om jou als ondernemer te ontzorgen daarin en te helpen. En dat is anders dan vanuit je eigen netwerk.
Precies, precies. Nou, want dat bleek ook wel uit de LinkedIn poll. Dat een behoorlijk percentage aangaf, dat los ik zelf al op.
Ja.
Of met bekenden.
Ja,
precies. Precies.
En dat kan ook wel. Maar goed, als je je vriend van de steiger af moet trekken omdat hij een huis aan het bouwen is. Dan wil hij je wel even helpen. Maar overmorgen wordt het denk ik wel een ander verhaal.
Ja, precies. En je hebt hem nu nodig ook waarschijnlijk. Ook dat nog. Ja. Als we kijken naar die bedrijfsschades. Dan benoemen jullie er drie. We hebben de veel voorkomende schades. De grote schades. En de specialistische schades. Mm-hmm. Laten we die eens doornemen. Laten we bijvoorbeeld beginnen met waterschade.
Ja.
Hoe verloopt dan een herstelproces in zo'n situatie?
Nou ja, laten we vooropstellen dat iedere schade voor iedereen heel groot kan zijn. Hè? Want het heeft best wel een hele grote impact op je. Het scoort ook vrij hoog op de stressfactoren. Dus groot en klein is bij ons wel gerelateerd aan het bedrag, zeg maar.
Begrijp ik, ja.
Maar als je een waterschade hebt, nou ja, laten we maar even als een aantal voorbeelden nemen. We hebben hagelschades gehad in het recente verleden. Maar we hebben ook heel veel overstromingen gehad. Valkenburg is zo'n plaats waar ik dan aan denk.
Ja.
En we hebben steeds meer lokale heftige regenval. Nou, als dan je hele zaak onder water staat, dan is het vaak dat de ondernemer via de adviseur ons inschakelt. Wij schakelen een zogenaamd reconditioneringsbedrijf in. En die gaan samen met de ondernemer een plan van aanpak maken en aan de gang om het water weg te krijgen. En dat het liefst een beetje op een duurzame manier. Dat
Precies.
betekent ook dat je het water af en toe af moet pompen. Als je schoonmaakt, dan maken ze gebruik van schoonmaakmiddelen die milieuvriendelijk zijn. En de ondernemer blijft altijd wel de baas. Dat is wel, wil ik wel benadrukken. Want uiteindelijk is het hun toko. En wij gaan daarin helpen.
En die wil natuurlijk ook snel weer open en toegankelijk bereikbaar zijn.
Absoluut.
Ja, 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 ja. Ja. Als we eens kijken naar wat grotere schades. Hè, zoals brandschade.
Ja.
Hoe pak je dat dan duurzaam aan?
Nou, kijk, bij een brand kan een kleine brand zijn met heel veel roetvervuiling. Dat kan heel erg vervelend zijn. Daar hebben we een aantal technische oplossingen voor. Er is zelfs een bepaalde pasta die je op een muur kan laten aanbrengen. Dat trekt erin en je haalt de pasta weer weg. En de muur komt onbeschadigd er weer onder vandaan. En het roet neem je gewoon mee. Hetzelfde is met die reinigingsmiddelen. Daar hebben we ook gecertificeerde reinigingsmiddelen voor die milieuvriendelijk zijn.
Okay.
Plus we hebben specialisten. Die mensen die schoonmaken daar, dat zijn deskundige mensen die weten wat ze doen. En dat is toch wat anders dan zeg maar thuis even de ramen wassen. Dat zijn mannen en vrouwen die, ja, die weten van aanpakken. En bieden jou een goede oplossing daarvoor.
Hier noem je eigenlijk ook al voorbeelden waarbij ik misschien ook als ondernemer een situatie voor kan zijn.
Ja.
Want dat zijn een hele aantal innovatieve voordelen. Maar misschien eigenlijk nog niet zo bij stilsta. Hoe kan ik daar een rol in spelen als ondernemer om eigenlijk bijna bij voorbaat al erger te voorkomen?
Ja, waterschades. Kijk, het klimaat verandert. We zien heel veel zware regenval. Winkelcentra die onder water stromen. Maar ook wel bedrijventerreinen of docking stations. Daar zie je ook wel voorbeelden van.
Ja.
Ik denk dat het goed is als ondernemers met elkaar eens even heel kritisch gaan kijken. Van nou ja, what if? Wat doen we als het gaat gebeuren? Kunnen we zelf al wat maatregelen nemen om het regenwater bijvoorbeeld op te vangen? Kijk eens naar je eigen pand. Je auto breng je ook voor je APK naar de garage toe. Zo kun je ook met je pand eens even kijken. Van, is mijn dak nog bestendig? Kan ik misschien dakoverloopgoten aanbrengen? Als je hevige regenval hebt dat het naar buiten spuwt. Je kunt een tuin aanleggen in plaats van bestrating. Dat vangt ook weer op. En is ook nog een beetje een duurzaam effect.
Precies. Voorkomen is beter dan enzovoort.
Zeker.
Dan hebben we nog de specialistische schades. Die zijn een stuk complexer.
Ja.
Ik denk aan het reinigen van labapparatuur bijvoorbeeld na een brand. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat maakt daar de aanpak duurzaam?
Zeker in een periode waarin machines toch wat een lange bestelperiode hebben. Heel erg lang is. En die ondernemer die verder wil. Dus een bedrijfsschade, dus een stilstandsschade, komt dan heel erg in het geding. Dat wil snel hebben.
Ja.
Kunnen we een machine meenemen en onder speciale condities kunnen we hem uit elkaar halen, weer reinigen en weer schoonmaken en weer in elkaar zetten. Zodat die ondernemer relatief snel weer verder kan. Soms is het wel eens afhankelijk van onderdelen, maar we zijn puur gericht dat soort technische bedrijven op heel snel zo'n machine weer in bedrijf stellen. Dus dat betekent voor die techneuten dat ze veel verstand van allerlei zaken moeten hebben. En dat maakt het wel, omdat ze veel kennis en ervaring hebben, dat ze ook snel tot een oplossing kunnen komen om zo'n machine weer in elkaar te zetten.
Ook daar voorkomen is beter dan, hè, maar dat geldt eigenlijk voor de drie voorbeelden die we net wel aangaven. Mm-hmm. Dat daar die realiteitszin ook misschien iets meer de goede richting op kan?
Ja, Als, ja. Als je een productiebedrijf bent en je hebt een paar kwetsbare machines, denk er even goed over na. Wat ga je doen als een van die machines uitvalt?
Ja.
Kun je uitwijken naar de concurrent? Nou, over het algemeen liever niet. Heeft je leverancier nog zo'n machine staan? Dat zou ook kunnen. En die kun je soms gangbaar maken. Maar het beste is om de preventie te plegen. Dat je brandmelders hebt en nog een aantal zaken. Zodat je dat in ieder geval kan voorkomen.
Ja. Hey, Paul, ik kan me zo voorstellen dat de volgende vraag regelmatig op je bord belandt vanuit ondernemers. Wat nou de voordelen zijn van dat duurzaam schadeherstel voor mijn bedrijf? Merk jij dan dat het alleen gaat om het milieu of gaat het ook om kosten? Gaat het om snelheid, imago? Wat zijn dan de argumenten daarin?
Nou, je gebruikt 4-5 argumenten.
Die komen allemaal aan bod.
Ja, die komen zeker allemaal aan bod.
Ja, ja, ja.
Het is natuurlijk typisch Nederlands dat we altijd een beetje naar de prijs kijken. Onderaan de streep. Dan heb je altijd wel de goedkoopste. Maar dan heeft hij niet altijd de veiligste methodes om bepaalde zaken te doen. Maar wij als ASR zaken mee doen zijn betrouwbare partners. Die hebben we al voor vele jaren. Die toetsen we ook op het gebied van groen gedaan, op het gebied van milieu en hoe ze zich daarin ontwikkelen. Daar zijn wij ook mee in gesprek met partijen van, nou, hoe gaan we nou naar de volgende stap toe? Dus dat is een garantie. Kwaliteit is een garantie die erin zit. En ze maken ook gebruik van, ze moeten van ons ook een wet en regelgeving voldoen. Dus dat betekent als iemand op het dak staat, dat hij gewoon een valbeveiliging heeft of dat hij met een hoogwerker aan de gang gaat. Dat betekent over het algemeen wel een hogere prijs ten opzichte van die man die alleen met een laddertje omhoog gaat.
Precies, ja.
Nou, dus maar goed, wij vinden mens en milieu vinden we heel erg van belang. En ook dat de veiligheid van de mensen gewoon gegarandeerd wordt.
Je bent en dat is een understatement, expert in deze branche, deze tak van de verzekeringen. Zijn er voorbeelden die je zou mogen noemen ook in deze uitzending, waarvan je zegt van, als ze dat hadden gedaan dan, of nee, juist omdat ze dat hebben gedaan, dat?
Onder andere een brandschade gehad bij een laboratorium. Kan ik niet nader op ingaan. Ja. Maar daar paste de ondernemer of de directeur onder andere de lean methode toe om met het herstel. Ja, dat was fantastisch omdat we het hele kritieke pad, want die machine moest binnen 6 weken weer draaien. Zoveel voorraad was er nog. En daar hebben we met elkaar naartoe gewerkt, dag en nacht gewerkt via de lean methode.
Ja.
Om te zeggen, nou, wat moet nou eerst gebeuren? En het is gewoon ook binnen 6 weken klaargekomen.
Kijk.
Ja, en dat zijn wel dingen dat ik denk van ja, hij wist heel goed hoe hij zijn bedrijf moest leiden. En hij wist ook, had ook een goed plan van aanpak bij deze brandschade.
En dan terug te komen op mijn eerdere vraag van hoeveel opvoeding is er nog te doen in het bedrijfsleven? Maak je dit vaker mee, zo'n insteek? Want de liefde moet wel van twee kanten komen dan.
Tuurlijk, maar preventie en dit soort zaken zijn vaak morgenklussen, zoals ik het noem.
Ja.
Morgen is een gratis bier.
Herkenbaar, ja.
Dat is heel herkenbaar en dat is ook logisch, want de prioriteit ligt vaak bij het ondernemen. En de wet en regelgeving is voor een ondernemer al vrij lastig. Maar af en toe even achterover zitten en denken over je RI&E-plan, je risico-inventarisatie. Kun je ook je adviseur bij gebruiken. Die heeft ook wel een heel netwerk ervan. Is helemaal nooit zo verkeerd. Wat ga ik doen als?
Precies.
Ja.
Slotvraag. Om het nog even samen te vatten. Wat kunnen bedrijven nu zelf doen om schade duurzamer te laten herstellen? Als we even staccato een paar tips en adviezen van jou mogen horen.
Mm-hmm. Gebruik maken van het netwerk van ASR.
Dat lijkt me een inkopper bij deze. Waarvan akte?
Ja.
Daar begint het mee. En dan?
Als je. Nou ja, dat is één. ten tweede, goed kijken naar de voorwaarden van een bepaald bedrijf. Als je dat wel wil gaan doen. En ook voor jezelf wil bepalen. Wat vind ik nou belangrijk in dat hele proces als ik schade wil laten herstellen?
Ja. Ja.
En maak gebruik van onze kennis. Dan hoef je niet altijd daarvoor in te zetten. Maar ook via de adviseur of via anderen kunnen wij ook nog wel bedrijven aanbevelen. Die voor hen ook een rol zouden kunnen spelen.
Waarvan achter? Paul Westerik van ASR, dank voor je toelichting. En mocht je meer willen weten over hun aanpak bij duurzaam schadeherstel, check asr.nl.
Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
En we tellen af naar de klok van 12. Daarna schuift de directeur van het jubilerende Gulpreneur nog een keer aan. Gaan we pitchen met Loop Biotech. En vertelt Rob Schalker van A Fish Named Fred over hun actie voor het goede doel.
Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.